gemeente, als de Heer het geeft, dan zal volgende week de bediening van het sacrament van het Heilige Avondmaal mogen plaatsvinden in uw gemeente. Dan is de gewoonte om onszelf voorafgaande de bediening van het Heilige Avondmaal onszelf te onderzoeken in een week van voorbereiding, is niet alleen een goede gewoonte, maar het is ook een noodzaak. Noodzakelijk om tot onze ware troost te kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, om ons daarover te onderzoeken. Paulus die zegt in 1 Korinthe 11 vers 28, maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en eten en drinken van de drinkbeker. En dan tekenen de kanttekenaren daarbij aan, dat is onderzoeken zijn gemoed en consciëntie of hij ook in zijn hart gevoelt een recht leedwezen en droefheid over zijn zonden, als ook een vast geloof en vertrouwen op de verdiensten van Jezus Christus en daarin boven een ongeveinsd voornemen om de zonden meer en meer af te sterven en in een nieuw godzalig leven voor God te wandelen. Dus gemeente, de kanttekenaren die wijzen ons op drie zaken waarop wij onszelf hebben te onderzoeken. In de eerste plaats is er kennis en verdriet over onze schuld en onze zonde voor God. In de tweede plaats is er iets van geloof en vertrouwen in het borgwerk van de Heere Jezus Christus. En in de derde plaats, of er in ons hart een voornemen is te vinden dat wij naar de wil des Heere in alle godzaligheid willen leven en ook in liefde met onze medemens. En gemeente, dat zijn dan precies dezelfde zaken die het formulier van het Heilige Avondmaal benoemt als dat verklaart waaruit nou die waarachtige zelfbeproeving bestaat. Het formulier van het Heilige Avondmaal die zegt dat de waarachtige zelfonderzoek bestaat uit ook drie dingen. In de eerste plaats om onze zonden en onze vervloeking te overdenken, zodat wij ons voor God zullen verootmoedigen en mishagen. Tweede plaats om voor de vergeving van al onze zonden alleen te vertrouwen in Gods belofte dat die vergeven worden en kunnen alleen omwille van het lijden en het sterven van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, omdat Hij alleen een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. En in de derde plaats, of wij gezind zijn en ons voornemen om oprecht voor de Heere te leven en met onze naaste in liefde te wandelen. De gemeente, nou krijgt in de kring van de bevindelijk gereformeerde gezinte, krijgt die voorbereiding, krijgt doorgaans gestalte in een week van voorbereiding. En het is ook heel goed om een week van voorbereiding te houden, omdat we ons hart zullen onderzoeken of wij een goddelijk recht hebben om aan te mogen gaan aan dat sacrament wat de Heer ingesteld heeft voor zijn kinderen. Het is ook heel noodzakelijk dat we dit doen, opdat we misschien niet alleen niet onvoorbereid, maar misschien zelfs zonder een goddelijk recht aan zouden gaan. En zouden deelnemen aan de instelling van de Heere als een onwaardige. En toch, gemeente, is een veel betere voorbereiding dan alleen in de week van voorbereiding ons hart te onderzoeken. Dus niet alleen op gezette tijden, om altijd ons hart te onderzoeken. Jacobus van Houten, die leefde in de 18e eeuw, en die heeft een heel mooi boek geschreven over het formulier van het Heilige Avondmaal. Begin van dit jaar is het ook uitgebracht in een hertaling, kan ik ook aanbevelen. En hij maakt in dit mooie boek maakt hij een opmerkelijke opmerking. Hij zegt dat sommige van Gods kinderen alleen serieus hun hart onderzoeken op die gezette tijden, dus in de week van voorbereiding. Dan zegt hij, maar dat is tot hun schade. Voor velen is het dan duister of ze wel of niet mogen aangaan. Want ze bevinden zich vaak dan in een maalstroom van allerlei gedachten en ongelovige twijfelingen aangaande hun genadestaat. En als ze dan aangaan, dan worden ze daar zo in bestreden dat er weinig vrucht is op de gang naar het avondmaal. Dan blijft het nog vaak duister in hun ziel. En dan zegt hij dat het beter zou zijn als Gods kinderen hun hart dagelijks zouden onderzoeken. Zodat ze dan tegen de tijd van het heilige avondmaal niet zo duister zouden zijn. En dat ze dan in de tijd van de week van voorbereiding zich meer mogen richten op de specifieke zonden van hun leven die op dat moment in hun leven zijn. Gemeente, laten we deze opmerking en aansporing van Jacobus van Houten maar te harte nemen om ons hart gedurig te onderzoeken. Nou, dat is wat David gedaan heeft. David heeft dat ook gedaan. In de psalm die u voorgelezen is, dan zegt hij onder andere in het 5e vers, u verwacht ik de ganse dag. En in het 15e vers zegt hij, en mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere. Ja, ik hoor nou iemand als het ware denken, ja, maar het is toch niet altijd zo geweest bij David, zeker? Er zijn tijden geweest dat David ook de Heere niet zocht en dat hij in de zonde viel. Dan was het ook duister in zijn ziel. Dan was er ook geen vreugde des heils in zijn hart. Dan voelde hij ook dat zijn beenderen verouderd werden en dat zijn verbrijzeld werden als het ware binnenin hem. Kijk, dan voelde hij en gevoelde hij in zijn hart niet die vaste geest en niet die vrijmoedige geest. Dan ging hij gebukt onder die last van onbeleden zonde. Dan ging hij gebukt onder de last van een niet verslagen hart. En dan miste hij ook de gemeenschap met de Heere. Je hoeft alleen maar de boetepsalmen erop na te lezen. Psalm 6, 34, 38, 32, 38, 51. En wanneer was dan David wel op zijn plek? Wanneer hij zijn hart biddend onderzocht voor Gods aangezicht. En gemeente, dat doet hij in Psalm 25. In deze psalm komt nu openbaar de vrucht van wederbarende genade. Geven de Heere ons vanmorgen om iets van wat David mocht ervaren en wat hij ook in deze psalm opgeschreven heeft, om dat in ons eigen hart ook te mogen ervaren. Dat de Heere nou licht zou geven over onze staat en over onze stand. Om nou te zien hoe het nou met ons persoonlijk gesteld is. In het licht van het aanschijn van een alwetend God. Gemeente, dat brengt ons tot onze tekstwoorden. En dat kunt u vinden in het 5e vers van uw voorgelezen psalm. Psalm 25, vers 5a. Alleen deze woorden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder deze tekstwoorden de bede van een levende ziel. De bede van een levende ziel. Twee gedachten. Eerste plaats, leid mij. Tweede plaats, leer mij. De bede van een levende ziel, in de eerste plaats leid mij, tweede plaats leer mij. Gemeente, er is wellicht geen psalm die meer bekend en geliefd is dan psalm 25. We leren al de versjes van deze psalm uit ons hoofd als we nog op de lagere school zitten. En zoals we ook samen gezongen hebben, dat tweede versje uit psalm 25. Nou, dat kennen we denk ik allemaal wel uit ons hoofd. En jongens en meisjes, fijn dat jullie ook in de kerk zijn. Maar doe maar goed je best als je op school bent om die psalmen uit je hoofd te leren. Weet je, als je nou de psalm uit je hoofd kent, dan kun je die op zondag meezingen. Maar ook als je gewoon aan het spelen bent of zo, dan heb je die psalmen, komen ze soms zomaar omhoog in je hart. En dan bid dan ook maar of de Heer het ook met je hartje mag leren verstaan wat je met het verstand onthouden hebt. Want door deze psalmen kunnen wij ware wijsheid leren. En dat is nou precies ook wat de apostel Paulus bedoelt als hij zegt in 1 Korinthe 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. Kijk, als je dan zo aan het spelen bent, of ouderen onder ons, als je misschien aan je werk aan het doen bent, misschien op je trekkertje zit, of als je aan de auto rijden bent, of in het huishouden, of wat dan ook, dan komt zo'n psalm naar boven. Dan wil de Heer ons onderwijzen door zijn woord, vanuit de psalmen. En dan hef je je ziel op tot de Heere. Nou, dat is ook wat David deed. Zijn hart opheffen tot de Heere. Hij zegt het ook in vers 1. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Dus David richt zich op de Heere. Gemeente, David zoekt het niet bij zichzelf. Want David heeft bij ondervinding geleerd dat hij van zichzelf niets hoeft te verwachten en dat hij van zichzelf ook niets kan verwachten. En dat is nou een les die wij allen moeten leren als het gaat om met vrucht deel te mogen nemen aan het heiligavondmaal. Want wat heeft David nu geleerd over zichzelf? Nou, dat is nou precies wat hij benoemt in verschillende plaatsen in deze psalm. Gemeente, soms dan kun je in een psalm een hele heldere verdeling aantreffen. Maar dat is niet zo in psalm 25. Als u meegelezen hebt en aandachtig gelezen hebt, dan hebt u gezien dat er van die Hebreeuwse woordjes staan. Alef, bet, kimmel enzovoort. Deze psalm die is analfabetisch opgesteld. Waarschijnlijk heeft David dat gedaan omdat het voor ons makkelijker zou zijn om deze psalm uit het hoofd te leren. Het gaat er David dus om dat we de inhoud van deze psalm gaan onthouden. Ieder vers begint daarom met de opeenvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet. En dat hebben onze staatsvertalers laten zien door die Hebreeuwse letters te noemen aan het begin van elk vers. En gemeente, daardoor komen er verschillende thema's aan de orde binnen deze psalm. Om nu dus te weten wat David geleerd heeft over zichzelf, dan moeten we dus eigenlijk de hele psalm lezen. Dat hebben we niet gedaan vanmorgen, maar dan mag ik dan nog een vraag of u dat als u naar huis gaat, dat u dat wel doet. Dat u nou deze hele psalm voor uzelf eens naleest. Want als we dan dat doen, dan zien we in de eerste plaats dat David zichzelf kent als een zondaar voor God. Als een zondaar ten opzichte van een goeddoend God. Meent als een mens wederom geboren wordt door de onwederstandelijke werking van Gods geest, dan gaat die geest die mens ontdekken aan zijn zonde en aan zijn schuld voor God. En dat is een doorlopend en een voortgaand proces in het leven der genade. En dat ligt heel helder verklaard in deze psalm. Lees u maar even mee. Vers 7. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. David overdenkt de zonde van het verleden. De zonde van zijn jeugd. Die wilt hij niet vergeten. Maar die beleidt hij voor de Heere. Zonde van het verleden. Maar het betreft niet alleen zonde van het verleden. Het betreft ook zonde van het heden. Lees maar mee in vers 11. Zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Dat is tegenwoordige tijd. En dan gebruikt David hier drie woorden om aan te geven waaruit zijn schuld nu bestaat. In de eerste plaats heeft hij het over zonde. Jongens en meisjes, wat is zonde? Zonde, dat is je doel missen. De mens die is geschapen om God te verheerlijken. Dat was het doel van de mens. Nu erkent David dat hij van nature geneigd is om God niet te eren. Om niet de Heere te verheerlijken, maar om voor zichzelf te leven. Hij mist van nature zijn doel. Tweede plaats heeft hij het over overtredingen. Wat zijn overtredingen? Overtredingen, dat is over een grens gaan. Als er een bordje van 80 km per uur staat buiten de bebouwde kom en we gaan 100 rijden, dan overtreden wij de wet. Nou zegt David, zo heb ik Gods wet overtreden door mijn zonde. Die heilige en die goede wet van God, die heb ik overtreden. En dan heeft hij het ook nog over ongerechtigheid. Gemeente, ongerechtigheid, dat is geen vergissing. Dat is geen ongelukje of een per ongelukje. Maar ongerechtigheid, dat is Gods recht bewust beledigen. Dat is wat ongerechtigheid is. Nu erkent David dus in deze psalm, deze man Gods, die erkent dus in deze psalm, dat zijn zonden verfoeilijke daden zijn voor het aangezicht des Heren en ook voor de mensen. En David is door Gods genade ook aan ontdekt wat nou de bron van al die zonden, ongerechtigheden en overtredingen zijn. Dat heeft hij beleden in psalm 51. Daar lezen we dat David ontdekt is, dat de bron is. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Dus gemeente, David die beleidt hier dat hij ontdekt is aan zijn dadelijke zonden en aan zijn erfzonden. En dat hij die heeft leren kennen als de bron van zijn ellende, als de bron van zijn moeite. Hij zegt in vers 18, aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Dus David heeft heel helder gezien het verband tussen zijn zonde en tussen zijn ellende. En als dan een David, gemeente, die door de schrift een man Gods wordt genoemd, en wanneer een Job, die door de schrift wordt getuigd als oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad, als zij hun zonden belijden, als zij hun zonden overdenken, ja, zelfs de zonde van zo lang geleden, zonde van de jeugd, hoeveel te meer betaamt dat ons dan om onze zonden te overdenken voor deze heilige en rechtvaardige God? Want gemeente, is bijzonder juist dan, wanneer wij in de waarheid onze zonden en onze schuld gaan overdenken voor de Heere, dat we enigszins gaan gevoelen hoe groot onze ellende is. en hoe groot onze zondeschuld is. David gevoelde dat zijn schuld groot is. Hij zegt het ook. Gedenk niet, of hij zegt, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. David ontkent zijn zonde niet meer. Dat zijn wij van nature zo geneigd om te doen. Maar hij doorziet en hij ziet het ontzaglijke, God-onterende karakter van zijn zonde. En hij belijdt het voor de Heere. Gemeente, dat is nou vrucht van eerlijkmakende genade. Dat is vrucht van eerlijkmakende liefde die uitgestort in de wedergeboorte. Liefde tot die goeddoende God die wij vertoornd hebben door onze zonde, door onze ongerechtigheid en door onze overtredingen. Die heilige, goede en goeddoende en rechtvaardige God. Die naar zijn onkreukbaar recht de zonde niet ongestraft kan laten. Formulier van het heilige avondmaal zegt, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, onze zonden zijn groot, maar de toorn van God is ook zo groot, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Gemeente, van dat schuldenaar worden, waar David hier over spreekt in deze psalm, daar moet iets van gekend worden om met vrucht het avondmaal te kunnen vieren. Om met vrucht kunnen deelnemen aan het heilige avondmaal. Gemeente, als we hier niets van kennen, bevindelijk, en we zouden dan toch doorbreken, dan eten en drinken wij onszelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Als wij nou eerlijk moeten zeggen, gemeente, dat we geen bevindelijke kennis hebben van onze zonden, geen bevindelijke kennis hebben van onze vervloeking, als we dat nog missen, dan moeten we dat niet zoeken door aan te gaan aan het heilige avondmaal. Want dat heeft de Heere gegeven tot versterking van het ware geloof van zijn kinderen. Nou, dan moet er eerst waar geloof zijn. Hoe klein dan ook, maar er moet wel iets van dat ware geloof zijn. Er moet iets van aanwezig zijn. En als we dat ware geloof dan nog missen, dan worden we niet geroepen tot het heilig avondmaal. Maar dan worden we geroepen tot bekering. En dan moeten we die zoeken in de weg van de waarneming van de genademiddelen. In de weg van u zetten onder het woord des Heren. De weg van het gebed. De weg van het smeken of de Heren door zijn geest uw licht en waarheid zou willen schenken. En laat het u dan ook uw gebed maar worden. Leid mij in uw waarheid. Hetzelfde gebed als David gebeden heeft. Dat is de waarheid van uw woord. De waarheid van het evangelie. Opdat ik nou door goddelijk licht bestraald mag zien wie u bent en wie ik ben voor u. En hoe zo'n groot zondaar nou met zo'n heilig God verzoend kan worden. Voordat het vereeuwig te laat is. Want gemeente, besef dat heel ons leven een voorbereiding is van die grote godsontmoeting die voor ons allen zal komen. Gemeente, dat gebed om door de Heere geleid te worden, dat is in ten diepste een gebed van een levend gemaakte ziel. Van nature vraagt niemand in waarheid naar God. Paulus zegt, er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. De opdracht ligt er wel. Voor ons allemaal. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De belofte die ligt er ook. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls. Zoek mij en leef. Dat is een belofte. Maar van nature zijn wij Adamskinderen. Net als onze vader in het paradijs deed, in plaats van ons tot God te wenden, wenden wij ons van God af en proberen ons van hem te verbergen. Maar gemeente, dat verandert wanneer God een mens opzoekt door zijn wederbarende genade. Want dan gaan we leren dat we van nature en van onszelf uit dwaalzieke schapen zijn, die onkundig zijn aangaande de kennis van God en onkundig zijn aangaande onze eigen ziel, aangaande de kennis van geestelijke zaken. Ook onkundig aangaande het gebruik van het sacrament van het heilige avondmaal. En gemeente, dan wordt de leiding van de Heere zo noodzakelijk in ons leven. Dan gaan we verlangen dat de Heere ons leidt. Dat de Heere zelf ons zal leiden. In alles. Kijk, dan wordt het gebed waarheid. Leid mij. En dat is een gebed van een levende ziel. Dat is een gebed van een levende ziel die bekend gemaakt is met zijn ellende. En die zijn hulp alleen bij God zoekt. En deze bede van David, dat is een allesomvattende bede. Dat is een bede die omvat het hele leven. Dat is een gebed om Gods voorzienige leiding in ons leven, in het tijdelijke leven. Dat je 's morgens bidt, o God, leid mij vandaag als ik mijn werk moet gaan doen. Leid mij vandaag als ik naar school mag gaan. Als ik mijn taken moet uitvoeren, mijn planning moet gaan doen, mijn werk mag gaan doen. Leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Leid mij opdat mijn denken en mijn doen tot uw eer mogen zijn. Alles met trekking tot het tijdelijke leven. Maar het is ook een gebed om Gods leiding in zijn woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paden moog keren, en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Het is ook een gebed, gemeente, om Gods leiding naar Gods huis. Ik hoop dat u dit gebed of een dergelijk gebed gebeden hebt voordat u vanmorgen naar de kerk kwam. Dit heb ik van God begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens moogt wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheden des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En het is een gebed om Gods leiding tot de dis van het verbond. Om nou de stem van de Heere te mogen horen. Van die goede herder. Want hij roept zijn schapen tot de gemeenschap met hem. En hij leidt ze uit in de grazige weide. Gemeente, laten we deze week dan ons hart onderzoeken. Op deze dingen. Of we hier vreemd aan zijn. Of dat de begeerten van het hart van David, die hij hier verwoordt in Psalm 25, of hij daarmee ook de verlangens van uw hart vertolkt. Als deze zaken in uw leven en uw hart zijn, in de waarheid, in uw ziel, als het uw zielsbegeerte is, om in alle waarheid geleid te worden, zoek dan het aangezicht des Heren deze week in de voorbereiding met Davids bede. Leid mij in uw waarheid. Want door genade heeft David het leren verwachten van de Heere, van God zelf. Alleen van de Heere. Eigen werk heeft hij leren verachten. Eigen wijsheid heeft hij leren verachten en verzaken. En hij begeert dat de Heere hem leidt in alle waarheid. En dat de Heere hem in zijn wegen zal leren. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Gaan we eerst zingen. Psalm 27, 5e en het 7e. We noemden Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt in het 5e en het 7e van Psalm 27. De beden van een levende ziel. In de eerste plaats hebben we stilgestaan bij leid mij. En nu in de tweede plaats willen we stilstaan bij leer mij. Gemeente, geleid worden en geleerd worden zijn twee onderscheiden zaken. We kunnen geleid worden zonder dat we ook de weg verstaan waarop we geleid worden. Het is dus ook een nadere genade als we op de weg die de Heere met ons gaat ook mogen verstaan en mogen onderscheiden en mogen leren wat de Heere doet. Kijk, dan komt er meer bewustheid in onze ziel aangaande wie de Heere voor ons is en aangaande wat Hij voor ons gedaan heeft. En aangaande wat Hij voor ons doet. En gemeente, is dat niet de begeerte van een levend gemaakte ziel? Om nou met meer bewustheid voor eigen hart en ziel te mogen weten wie nou de Heere is. Om zijn wegen bedaard te mogen nagaan en te mogen verstaan. Daar bidt David voor in ons tekstwoord in vers 5. Leid mij in uw waarheid en leer mij. David, die weet dat hij de bediening van Gods geest nodig heeft aangaande geestelijke zaken. Dat hij ze mag verstaan, niet alleen met zijn verstand, maar dat hij ze mag verstaan met zijn ziel, met zijn hart. Vers 5, dat volgt op vers 4. Ja, dat is logisch, zeggen de jongeren. Maar het is niet zomaar dat ik dit zeg. Vers 5 volgt op vers 4. Laten we vers 4 eens gaan lezen, gemeente. David die bidt in vers 4. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Dus Gods weg, die moet geleerd worden. Die moet bekend gemaakt worden. Als iets niet bekend is, gemeente, hoe kunnen we het dan weten? Dan kunnen we de betekenis ervan niet verstaan. En als David hier nu zegt, maak mij die bekend, dan betekent dat dat eerst nog verborgen lag voor hem. Voelt u wat David wil zeggen? David die is bekend gemaakt met zijn zonde. David is bekend gemaakt met zijn schuld. En daarom wil hij van die schuld verlost worden. Dat is een kenmerk van genade. Een ziel die door Gods geest bearbeid wordt en die aan zijn hemelhoge schuld ontdekt wordt, die kan niet rusten in de kennis van zijn ellende. Die zoekt vergeving van zijn hemelhoge schuld. Maar hoe dat nou moet, dat is zo'n grote verborgenheid voor hem. Hoe dat moet gaan. Gemeente, we kunnen heel ons leven in de kerk zijn geweest. We kunnen denken te weten hoe God een mens bekeert. Maar als de Heer in ons leven komt, dan weten we het niet meer. Hoe ik nu met God verzoend moet worden, dat is zo'n grote verborgenheid. Hoe ik nu met die heilige God verzoend kan worden. Dan komt het gebed van David. Heere, wilt u het mij openbaren? Wilt u het mij bekendmaken? En wilt u het ook toepassen aan mijn ziel? Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. En de kanttekenaar die tekent daaraan bij bekend te weten door uw woord en geest. Volgt u, gemeente? David die begeert geleid te worden en onderwezen te worden door niet zijn eigen verstand, maar door Gods geest. Opdat hij op goede gronden in zijn hart en met zijn hand met zijn hart mag geloven van die schuldvergeving En David weet dat het niet kan om iets wat hij gedaan heeft of wat hij zal gaan doen. David die kan zijn schuld niet verminderen. Laat staan dat hij heel zijn schuld kan uitdelgen. David kan één ding en dat is zijn schuld vermeerderen. David die heeft geleerd dat alleen uit genade zijn schuld vergeven kan worden. Vers 7, we hebben het al aangehaald. Daar vraagt David of de Heere niet de zonden van zijn jonkheid wil gedenken, maar of de Heere hem wil gedenken naar zijn goede tierenheid en naar zijn goedheid. Of de Heere hem wil gedenken naar zijn goede tierenheid, zijn goedheid. Ziet u, David heeft leren zien dat de grond van de vergeving buiten hemzelf ligt. David die leert pleiten op een grond die buiten hemzelf ligt. En hij pleit als een rechteloze voor God. Op Gods barmhartigheid en Gods goedheid. Die God uit genade wil betonen omwille van zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is de verborgenheid die hem geopenbaard is. We lezen in vers 14... het eerste gedeelte dat David zegt, de verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen. En de kanttekenaar die tekent daarbij aan, die hij in zijn woord, in bijzonder in het heilig evangelie, van zijn liefde en genade in de Messias geopenbaard heeft, als door het volgende woord verbond verklaard wordt. Gemeente, dat is het tweede waarop wij ons deze week hebben te onderzoeken in de week van voorbereiding. Of we enige kennis hebben van dat heilgeheim dat God ons uit genade onze zonden kan en wil vergeven alleen om het borgwerk van Jezus Christus. Er moet enige bevindelijke kennis zijn van de verlossing in Christus Jezus om met vrucht deel te kunnen nemen aan het heilig avondmaal. Dat is de gedenktafel van het verbond dat vastgemaakt is in zijn lijden en in zijn sterven. Gemeente, ook dit stuk moeten we niet overslaan in de voorbereiding van het heilig avondmaal en in de zelfbeproeving. Een huichelaar kan dit wel overstaan. Huichelaar die heeft genoeg aan de opdracht van Christus, doe dat tot mijn gedachtenis. En die beschouwt dat als een eis die je niet mag weigeren, maar die je moet gehoorzamen. Christus zegt het toch. En zonder onderzoek, zelfonderzoek, neemt zo iemand plaats aan het heilig avondmaal, denkend een goed werk te doen en niet beseffend dat hij of zij zichzelf een oordeel eet en drinkt. Omdat hij of zij ook het gebod van Christus veronachtzaamt. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Maar gemeente, ook bij Gods volk is er ook wel de neiging, kan er de neiging zijn om dit tweede stuk van de zelfbeproeving over te slaan. Of het uit de weg te gaan. We weten hoe dat komt. Omdat het zo'n moeilijk werk is om je hart te onderzoeken. Of er wel geloofsoefeningen, ware geloofsoefeningen zijn aangaande Christus. Of er in je leven wel sprake is van een ware geloofsvereniging met Christus. En een bekommerde ziel die leeft vaak nog in de vrees om als een huichelaar geopenbaard te worden. En toch, gemeente, is het een groot verschil tussen hem die een huichelaar is en diegene die vreest een huichelaar te zijn. En bevreesd is als een huichelaar openbaar te komen. Want die laatste, die zet zich toch tot de zelfonderzoek. En waarom? Omdat hij begeert eerlijk behandeld te worden En omdat het hem niet te doen is om de schijn op te houden, maar om op goede gronden te mogen aangaan, want het is hem te doen om de gemeenschap met de Here zelf. Daar gaat het hem ten diepste om. Om de gemeenschap met de Here. Daar gaat zijn hart naar uit. En dan wil hij weten of het fundament waarop hij zijn zaligheid bouwt, of dat wel een degelijk fundament is. En daarom trekt hij zich terug in de eenzaamheid om zijn hart te onderzoeken met het gebed: Heere, leer gij mij. Heere, als het mijn eigen werk is, wilt u het wegnemen? Maar als het uw werk is, wilt u het dan bevestigen? Een volk in de strijd, zoek in deze weg maar het aangezicht des Heren. Want de weg om met vrucht het avondmaal te mogen vieren, dat is de weg van het opnieuw inleven, dat we het leven niet in onszelf hebben en ook niet van onszelf. En dat we het geloof niet van onszelf hebben, maar dat de grond voor onze zaligheid buiten onszelf ligt. Dat wij van nature midden in de dood liggen. En dat wij van nature vol ongeloof zijn. Maar dat we juist daarom al wat wij nodig hebben buiten ons zoeken in hem. Dat hij u dan verlevendige met het geloof dat hij u geschonken heeft. En dat hij dat zou gaan bevestigen en gaan versterken. Gemeente, als we hem zo zoeken, als een nooddruftige, dan wil hij zijn eigen werk bevestigen en schragen. Dat doet hij om zijn naams wilt. Alzo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls: ik ben de Heere, uw God, die u leert wat nodig is op de weg die gij moet gaan. Nou, dat zegt David ook. Dat waren de woorden van Jesaja. David zegt het ook. Een volk des Heren. Dan mag David het ook tot uw bemoediging zeggen. In vers 8 en vers 9. De Heere is goed en recht. En daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Kijk, dat heeft David in het verleden mogen ondervinden. En daarom bidt hij er opnieuw om. Dat de Heer het weer nieuw zou willen maken. Om nou persoonlijk te mogen kennen en bevestigd te worden dat de Heer goed is voor een alles verbeurd hebbende zondaar. Want God moet naar zijn heilig recht een zondaar en de zonden straffen. God kan geen afstand doen van zijn heilig recht. Maar nu is de Heere zo goed. Nou is de Heere zo oneindig goed. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hij heeft onschuldig die eeuwige toorn, die last die wij niet kunnen dragen, heeft hij gedragen en zo aan het recht van zijn vader genoeg gedaan. En God is ook recht, gemeente, in die zin dat hij zijn kinderen niet een tweede straf oplegt. Hij straft niet tweemaal. En van dat recht wil hij nu juist zijn kinderen gaan onderwijzen door de belofte van het evangelie. En hij wil het bevestigen door de bediening van het heilig sacrament van het avondmaal. Want dan stalt hij in het sacrament van het heilige avondmaal de tekenen en de zegels uit van het bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Het brood en de wijn, opdat nou het bestreden geloof van zijn kinderen versterkt te mogen worden, om hen te laten zien en te laten smaken dat hij, eer dat hij de zonde ongestraft liet, hij ze gestraft heeft aan zijn lieve zoon. Dat is nou de bede van David. O Heere, leer mij. En leer mij het opnieuw. En leer het mij meer en meer. En leer het mij dieper. Uw verlossing en de kennis van mijn verlosser. En allen die zo tot de tafel komen van de Here, die zal hij in genade willen ontvangen om zijn verborgenheden te willen openbaren. Want dan gaat hij ze onderwijzen in de weg die hij gegaan heeft. Dan zal hij ze onderwijzen in de weg die zij te verkiezen hebben en die zijn getuigenissen bewaren. Een paar korte woordjes, gemeente. Die zijn getuigenissen bewaren. Dat is het laatste waar we onszelf ook op moeten onderzoeken. Ons hart, of we van harte gezind zijn om zijn verbond en getuigenissen te bewaren. Dat zegt David ook in vers 25. Het formulier, dat zegt het ook. Ten derde, onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is. Voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God den Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Ook dit stuk mogen we niet overslaan, gemeente, in de week van voorbereiding. Het zal toch in ieder duidelijk zijn, gemeente, dat als wij in haat en nijd leven met onze naasten, dat dan de toegang tot het heilig avondmaal gesloten is voor dat moment. Het formulier van het heilig avondmaal is er duidelijk over dat dit gedeelte niet overgeslagen kan worden. Als wij niet van harte geneigd zijn en gezind zijn om in waarachtige liefde en eenigheid met onze naasten te leven, en we stappen daar overheen, dan stappen we over dat derde stuk van de zelfbeproeving heen en dan missen we de noodzakelijke bewijzen van een waarachtige verootmoediging. De gemeente, let wel, het gaat hier om bewijzen, niet om gedachten of om woorden. We kunnen er makkelijk over praten. We kunnen ons verontschuldigen. Maar de Heere ziet het hart aan. En dat komt uit, gemeente, als het goed ligt in het hart, in het afleggen van alle haat en alle nijd en een begeerte om alle ootmoedigheid met anderen, onze naasten, in liefde te leven. Beste kenmerk van genade is dit. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde tot elkander hebt. En dat geldt in het bijzonder voor Gods kinderen onderling. Weet u, als de verhoudingen onderling niet goed liggen, doe er dan alles aan wat in uw vermogen ligt om het goed te maken. U kunt het niet zijn beloop laten. U kunt zich er ook niet mee verontschuldigen van, ja, het ligt goed tussen mij en tussen de Heere. Menig kind des Heren die in onmin leefde met een ander en die naar de gemeenschap met God verlangd heeft aan de tafel des verbonds, heeft het niet ontvangen. En weet u waarom niet? Omdat hij het hoofd wilde zonder het lichaam. En dat kan niet. Als de eenheid van het lichaam niet beoefend wordt, dan kunnen we geen zegen verwachten aan de bediening van het heilig avondmaal. Want de bede van het hoofd is dat zij allen één zijn. De viering van het heilig avondmaal, is om zijn dood te gedenken, de dood van Christus. En als hij kroop, daar in Gethsemane, als hij op zijn knieën ging en de voeten van de anderen wassen, en als hij voor die tijd dat hij daar aan het kruis ging kroop als een warm en geen man, om uw zonden en uw schuld te verzoenen. En als hij daar zijn leven heeft voor willen, maar ook moeten geven. En als hij zijn liefde, zijn hartelijke liefde, voor u heeft willen bewijzen. Voor u, die een vijand van nature was. Hoe zou u dan hem niet uw dankbaarheid betonen door een hartelijke wederliefde aan uw naaste? Amen.